Goedemorgen, broeders en zusters. Dat gaat heel efficiënt hier. Ja, we mogen uitzien naar die ontmoeting om onze Heer te zien. Om hem te aanschouwen in heerlijkheid. En dat zou ook onze huidige wandel bepalen. Zoals Petrus dat zegt in zijn brief. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. En die hoop die zou ons leven bepalen. Maar niet alleen ons leven, want wat voor ons individueel geldt, geldt ook voor het volk Israël. En ook zij zullen de Heer in heerlijkheid zien en aanschouwen in de toekomst. En als je het mij vraagt, in de nabije toekomst. En daarover gaat het gedeelte wat ik met jullie wil lezen. Dat is in het Bijbelboek Zacharia. Hoofdstuk 10. Zacharia hoofdstuk 10, waar ik begin te lezen vanaf vers 1. Daar staat: begeert van de Heere regen ten tijde des spaderegens. De Heere maakt de weerlichten en hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafiem spreken ijdelheid en de waarzeggers zien valsheid en zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid en daarom zijn zij henengetogen als schapen. Zijn zij onderdrukt geworden, want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog. Tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En zij zullen zijn als de helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En zij zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. En ik zal hen weder inzetten, want ik heb mij hunner ontfermd. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoot had. Want ik ben de Heer hun God en ik zal ze verhoren. En zij zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen van de Heer. Ik zal hen toesissen. En zal ze vergaderen, want ik zal ze verlossen en zij zullen vermenigvuldigd worden gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. En ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland en ik zal ze vergaderen uit Assyrië. En ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende. En hij zal de golven in de zee slaan en al de diepte der rivier zullen verdrogen. Dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden en de schepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Ja, tot zover. Een prachtig hoofdstuk wat, als je het mij vraagt, spreekt van hoop, van herstel, van groei en bloei. En ja, dit is in een tijd geschreven, de tijd van Zacharia. En dat is de tijd na de Babylonische ballingschap, de tijd van de tempelbouw. De profeet Zacharia die predikt ook in de dagen van de profeet Haggai. Dus dan kun je het een beetje plaatsen. En dan is altijd goed om die Bijbelboeken dan ook met elkaar te vergelijken. Maar de naam Zacharia, het Grieks Zacharias, Zacharia, betekent zoveel als de Heere herinnert. Of herinnering van de Heere. Hij brengt in herinnering. En deze Zacharia, die zijn naam eigenlijk leefde, want hij sprak en hij bracht in herinnering, was niet slechts een profeet, maar hij was priester en profeet. En vanuit die hoedanigheid, vanuit die positie, brengt hij herinnering aan de belofte Gods. En zo moet je dit Bijbelboek lezen. Hij wijst op wat God beloofd heeft in het verleden, dat God trouw is aan zijn belofte. Dus hij wijst, weliswaar in het verborgene, maar niet alleen maar, op het nieuwe verbond wat zou aanbreken. Hij wijst op het herstel van Israël, alleen niet in het verleden, maar in de toekomst. En ja, die tempelbouw en die post-exilische gebeurtenissen, die periode na de ballingschap, ja, dat heeft te maken eigenlijk met toekomstige gebeurtenissen. En dat is wat het soms een beetje lastig maakt. Profetieën die in het verleden weliswaar uitgesproken zijn en gedeeltelijk in het verleden vervuld lijken te zijn, die staan eigenlijk boven de tijd en kunnen meerdere vervullingen hebben. En de vraag is altijd, wanneer is de uiteindelijke vervulling? Nou, en dan blijkt dat het Bijbelboek Zacharia, net als vele andere profetieën, niet slechts over gebeurtenissen in het verleden spreken, maar juist ook over toekomstige gebeurtenissen. En dat die hele periode waar Zacharia in leefde, spreekt over wat er in de toekomst zal gebeuren. En als je dan leest over die profetieën, ja, dan zou je denken, het lijkt er in eerste instantie niet op dat het allemaal goed gaat. Maar dat is ook een boodschap die in het Bijbelboek Zacharia centraal staat. Namelijk dat heerlijkheid wordt bewerkt door lijden heen. Er moet eerst lijden komen. Er moet eerst verdrukking zijn. Er moet eerst benauwdheid zijn voordat die heerlijkheid tot stand wordt gebracht. Nou ja, als je kijkt naar de indeling van het Bijbelboek Zacharia, dan vinden we in het eerste gedeelte van het Bijbelboek een 8 stuks visioenen. Ik denk dat de meeste wel bekend zijn, maar het zijn toch wel aparte verhalen waar je lang bij stil kunt staan. Denk aan bijvoorbeeld Zacharia 4 met die kandelaar en twee olijfbomen, olijftakken, die lamp. Of een vliegende boekrol die beschreven wordt in Zacharia hoofdstuk 5. Of een vrouw die zich ergens in een eva bevindt. Het zijn allemaal zaken waarvan je afvraagt waar gaat het over. Het zijn eigenlijk verborgenheden. En dat is ook iets wat belangrijk is bij de bestudering van het profetisch woord. Bij profetie denken de meesten aan de toekomst. Maar de vraag is dan, wat is precies de toekomst? Vanuit het kader van het profetisch woord is de profetie niet slechts wat in de toekomst, in het geopenbaarde koninkrijk zal gebeuren, maar wat ook in de verborgenheid gebeurt, in onze dagen. En daar spreken die visioenen met grote nadruk over. Maar er is ook een gedeelte in Zacharia, en dat is eigenlijk vanaf ongeveer Zacharia hoofdstuk 9, waar expliciet over toekomstige zaken wordt gesproken. Want Zacharia hoofdstuk 9, dat is dat hoofdstuk waarin dat bekende vers staat dat de Heere zal komen, rijdende, de koning zal komen, rijdende op een ezel. Maar als je leest wat daaromheen gebeurt, dan blijkt dat het gaat over de wederkomst van Christus in kracht en heerlijkheid in de toekomst. En hij zal dan een oordeel brengen over de vijanden. En dat is waar Zacharia 9 ook mee begint. De last over de buurlanden, over de buurvolken. En zij worden met naam en toenaam genoemd. En vervolgens wordt er in Zacharia 9 naar voren gebracht dat Israël hersteld zou worden. En daar gaat hoofdstuk 10 dan over. Daar wordt de nadruk gelegd op dat herstel van Israël en hoe dat eruit zal zien. En dat hebben we zojuist gelezen. En binnen dat hoofdstuk 10, wat we zojuist hebben gelezen, worden de herders genoemd. Namelijk, zij hadden geen herder en ze hadden herders die hen de verkeerde kant op wezen. En daar gaat Zacharia hoofdstuk 11 over, over die herders. En hoe het zo gekomen is allemaal en hoe het met ze zal aflopen. Maar hier in hoofdstuk 10 vinden we dus het herstel van Israël en hoe zij deel krijgen aan het nieuwe verbond. En omdat ik geen tijd heb om alle versen natuurlijk te bespreken op zo'n zondagochtend geef ik een korte indeling van hoofdstuk 10. En dat begint in vers 1 met de toekomstige bekering van het volk Israël. Zij krijgen deel aan het nieuwe verbond. Daar zal ik wel bij stilstaan. Maar vervolgens in vers 2 vinden we de aanleiding tot de toestand van waaruit ze bekeerd worden. Hoe is het zo gekomen? Dat is vers 2. En vervolgens vinden we dan in vers 3 tot en met 5 de bekering van het huis van Juda. Daar staat Juda centraal. En daar staat dus ook het koningschap centraal. Bekende terminologie is het paard zijn de majesteit wat daar naar voren komt. Maar vervolgens vinden we ook het huis van Jozef wat zich voegt bij Israël. Een bekeerd Israël. En dat vinden we dan in vers 6 en 7. En vervolgens in vers 8 en 9 vinden we de openbaring van het koninkrijk op aarde. En tot op heden is dat niet gebeurd. Dus je bent hier in de toekomende bedeling. Nou, en vers 10 en 11 spreken dan over oordeel over de volken. En uiteindelijk in vers 12 hebben we te maken met een geopenbaard koninkrijk waarin Israël wandelt in de vreze des Heren en is tot heerlijkheid van God. En zo is de cirkel weer rond vervolgens. Maar, ja, ik zal een paar versen behandelen, maar waar je dus in het achterhoofd bij stil moet staan is dat ze dus spreken over toekomstige gebeurtenissen. Het gaat over het herstel van Israël in de toekomst, maar via de achterdeur of op de achtergrond vinden we ook elementen van de verborgenheid, van onze dagen. Om een voorbeeld te geven, wij hebben natuurlijk al deel aan het nieuwe verbond. Wij hebben al deel aan het evangelie. Dus op het moment dat er in vers 1 gesproken wordt over regen en over het aanbreken van een goede tijding, ja, moet je op de achtergrond beseffen dat dat voor ons al lang geldt. En daarmee staat de profetie dus boven de tijd. Nou, en dat vind je op vele andere schriftplaatsen ook zo. Maar ik zal een link maken naar beide componenten. En vers 1 dan, van hoofdstuk 10. Daar staat, begeert van de Heere regen. Ten tijde des spaderegens. Ja, regen. En eigenlijk heb ik het bruggetje al lang gemaakt, maar het woordje regen, dat is vanuit het Hebreeuws, dat is het woord matar, dat hoef je verder niet te onthouden, maar dat wordt in het algemeen vertaald als iets wat afdaalt van boven. Nou, regen daalt af van boven, maar het is iets algemener. Want ja, in Nederland, ik weet niet of we het als positief zien of als negatief, hier regent het wel erg veel, maar in het algemeen wordt het als iets positiefs gezien. Regen. En daarmee, in ieder geval in de Bijbelse systematiek, staat regen voor zegen. Voor bloei. Op het moment dat het droogt is, op het moment dat het niet regent, dat de hemel dus gesloten is, dan is er sprake van hongersnood. Dan moeten volken verhuizen, dan moeten mensen vertrekken naar een ander land om iets te zoeken. Om voedsel te halen. Dat is juist negatief. Maar regen, ja, dat is een beeld van zegen. Dat is eigenlijk altijd zo, behalve in de dagen van Noach. Al valt daar ook nog iets over te zeggen, want het evangelie, dat is eigenlijk een misvatting. Het evangelie wordt als louter positief gezien. Dat is ook zoiets. En voor ons is dat ook zo. Maar we staan er vaak niet bij stil dat dat komt omdat wij het aangenomen hebben. Ja, en dan is het positief. We zijn wedergeboren tot een levende hoop door het woord van God. Maar waar men het afwijst, is het ook juist tot oordeel. Er zitten altijd twee zijden aan, twee kanten aan. Nou, en zo is het ook met dat woordje matar. De spade regen, de regen waarover wordt gesproken, dat is aan de ene kant een beeld van zegen. Israël zal tot geloof komen. Het nieuwe verbond zal aanbreken. Zij zullen bloeien. Maar het is aan de andere kant ook iets wat uit de hemel nederdaalt, namelijk oordeel. Dat hoort er ook bij. Met de zegen, met de regen, komt ook het oordeel over degene die het afwijst. Nou ja, die regen die heeft in ieder geval te maken met groei. En ik wil eventjes Jesaja 35 vers 1 aanhalen daar in dat verband. Jesaja 35. Daar staat, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Nou, zonder verder op deze geschiedenis of deze profetie in te gaan, er wordt hier een toestand geschetst waarin het niet regent. Waarin dorre plaatsen zijn, waarin geen zegen is, waarin de hemel gesloten is. Maar er zal een moment aanbreken, een periode aanbreken, waarin de woestijn zal bloeien als een roos. En ik denk dat het algemeen bekend is dat hier gesproken wordt over een hersteld Israël. Over het aanbreken van het nieuwe verbond. En dan zal er groei zijn. Dan blader ik even door naar Jeremia 5, vers 24, het volgende Bijbelboek. En Jeremia jeremieert in het algemeen. Het was nog voor de dagen van de ballingschap. Nou ja, tijdens. Hij zat er middenin. Er staat, maar dit volk, in vers 23 van Jeremia 5, maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart. Een ongelovig volk. Zij zijn afgevallen en heen gegaan. Verstrooid. Weg. Weggestuurd uit het land. En zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zo vroege regen als spaderegen. Late regen, op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Nou, en dit lijkt alleen maar gewoon wat beeldspraak, maar hier wordt de regen aangehaald, juist als beeld van dat zij geen beroep deden op degene waar zij het van zouden moeten verwachten, van boven. Zij vertrouwden op zichzelf, zij vertrouwden op hun eigen afgoden, zij vertrouwden op hun eigen verbondjes die ze sloten. En daardoor sloot de hemel zich af. Maar er komen dus goede tijden aan. Dat is wat andere profetieën zeggen. Maar tot zover is het niet. En als laatste voorbeeld Joël 2. Heel bekend hoofdstuk, waarvan we weten dat het duidelijk spreekt over de dagen van de wederkomst. Alhoewel, Petrus haalt het aan in Handelingen 2. Maar er komen goede tijden aan. En er staat, ik lees vanaf vers 21, vrees niet, o land. Verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Hernieuwing, leven. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. Nou, in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus, toen was er juist geen vrucht. Vervloekt werd de vijgenboom. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven dien leraar der gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. Enzovoorts. Overvloed wordt er aangekondigd. Na dagen van armoede. Na dagen van hongersnood eigenlijk dus. En dat spreekt over onze dagen. Waarin de hemel gesloten is. Maar er zal een moment komen waarin de regen, en het gaat hier dus om de spaderegen, heeft met name te maken met wat er in de toekomst zal gebeuren. Er is ook een deel wat dat deel heeft aan de vroege regen. Maar dat is nu niet het onderwerp. Dat heeft met de verborgenheid te maken. Maar zij zullen deel krijgen aan de spaderegen. Want alsnog zal het dus goed komen met Israël. Ik ga terug naar Zacharia hoofdstuk 10. Want begeert van de Heere de regen. Kom tot geloof dus. Ga op je knieën. Roep de naam des Heer aan, zoals Joël zou zeggen. Want dan zal hij komen. Begeert van de Heere regen ten tijde des spaderegens. De Heere maakt de weerlichten. En hij zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Ja, die weerlichten, dat is ook weer iets wat afhankelijk is van boven. En weerlicht, onweer, licht in de hemel. Dat zijn zaken waar men altijd op let. In het algemeen proberen wij het weer te voorspellen. Ik weet niet of u ook zo'n app heeft. Vroeger keken we naar buiten, nu kijken we op een app of het regent. Maar wij denken, ja, het is symptomatisch hè, voor de mens. De mens denkt controle te hebben of hij moet controle hebben. Hij wil het weer voorspellen. Maar met de voorspelling van het weer proberen wij eigenlijk de toekomst te voorspellen. Dat zit erachter. Want via het weer gaan we naar de beurs. Nou, als je de beurs kunt voorspellen, dan word je rijk. Dan kun je het leven kopen. Men wil controle houden. Alleen, de Bijbelse boodschap is juist dat God beschikt over zijn eigen schepping. Hij bepaalt zelf het weer. En je kunt je druk maken om het klimaat. Je kunt je druk maken over de hoeveelheid CO2 die je uitstoot. En of de schepping naar de Filistijnen gaat. Je kunt op de A12 gaan liggen, ook nog. Het is wel ver weg hier, maar voor mij is het praktijk. Maar de Heer beschikt. De Heer bepaalt wat hij met zijn schepping doet. En ik denk altijd van, nou ja, je mag het niet heel hard op zeggen. Maar als je buiten zegt van, nou, het gaat sowieso nog wel een jaartje of 1000 mee. Dan word je voor gek verklaard. En ik bedoel daar niet mee te zeggen dat we expres alles wat in de groene container moet in de grijze gooien en andersom. Nee, daar gaat het verder niet om. Maar het gaat erom, waar ben je op gericht? Wat is echt belangrijk uiteindelijk? En wat voor ons bijzaak is, namelijk dat wij bijwoners en vreemdelingen zijn in deze wereld en voorbijgangers en weten dat we een blijvende stad hebben in de toekomende, is voor de wereld eigenlijk religie en godsdienst geworden. Het is een vorm van aanbidding en waag het niet er tegen in te gaan. Inquisitie, executie. Het is wat dat betreft heel erg de toestand die we om ons heen hebben. En met name in de westerse wereld is men eigenlijk helemaal doorgedraaid in dat soort denken. En ik denk altijd van, nou, als er echt wat belangrijks in de wereld gebeurt, dat zaken rond Jeruzalem en zo, dan ligt Europa te slapen. Die zijn bezig met of het een mannetje of een vrouwtje is, eigenlijk. Ja. Ze zijn in duisternis, ze weten niet meer wie ze zijn. En het weer, dat is iets wat van boven komt. En eigenlijk was dat al in de dagen van de Heer Jezus zo, want dan blader ik eventjes naar Matteüs hoofdstuk 16. Want de Heer die beschikt dus de weerlichten, maar als het onweer plaatsvindt, als het gaat onweren, dan is er verdrukking. Want dat spreekt over de grote verdrukking. En dan gaat het regenen. Nou, en we hebben dat al besproken net. Dat kan positief of negatief zijn. Maar daarna zal er zegen zijn voor degene die zich dus laat beregenen. Dan zal er groei zijn. Dan is er herstel. Zacharia zegt dus, er zal regen komen, maar door verdrukking heen. Door lijden heen. En in Matteüs 16, in de dagen van de omwandeling van de Heer, daar zegt hij, ik laat het er zelf ook even naartoe. Matteüs 16. Vers 1. En de fariseeën en de sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende. Want dat is wat ze in het algemeen doen. En dat is wat mensen in het algemeen onder de wet doen. Anderen verzoeken. Ik moet me hier aan houden, maar ik wil dat jij je er nog meer aan houdt. Zij begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Geef me eens een weerlicht. Geef me eens wat regen. Want dat is wat erachter zit. Zij wilden de zegen, zij wilden de regen, maar wel binnen hun systeem en op hun commando. Maar de Heer beschikt. En hij bepaalt. Het komt van boven. En zij wilden het vanaf beneden besturen. Maar dat is wat dus heel de mens doet. Ik hoop dat je die afstand kunt nemen tot dit soort plaatjes. En begrijpt dat het ook in onze dagen, in onze levens zo werkt. Dat de mens in het algemeen denkt van als ik maar me zo gedraag, dan gaat de Heer dat voor mij doen. En ik was zelf ook zo iemand. Ik dacht van nou, als ik dan een akkoordje met de Heer sluit. Heer, als ik stop met roken, dan leert u mij gitaar spelen. Zoiets. Ik was nog maar 15. Maar zo werkt het niet. Dat is wat religie doet. We gedragen ons op een bepaalde manier. En misschien dan alleen op een bepaalde dag. En dan zal de Heer zegen geven. En als het dan misgaat, dan hebben wij iets verkeerds gedaan of zo. Maar de Heer geeft van boven op zijn tijd. En dat gaat over de schepping. En hij zegt, en al wie gelooft, er is geen aanzien des persoons. Dat is de norm. En dat is de norm die bovenin gesteld is. Maar deze fariseeën en sadduceeën die wilden hem verzoeken. Geef ons eens een teken. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij schoon weer, want de hemel is rood. En desmorgen, heden onweer, want de hemel is droevig rood. Geveinsde. Want daar letten ze wel op. En ze waren dus dagen bezig met de voorspelling van het weer. Ze letten goed op de tekenen. Maar het woord wat ze hadden, het woord wat hun toebetrouwd was, dat weigerden ze te onderzoeken en de conclusies daaruit te trekken. Het weer deden ze wel. Daar keken ze naar en ze zeiden, morgen zal het mooi weer zijn. Ze trokken de conclusie uit de verschijnselen. Maar ze weigerden de conclusie uit het woord van God te trekken. Dat ze tot geloof zouden moeten komen. Dat ze de Heer zouden moeten herkennen. Die in hun midden was. En dat is niet alleen maar in hun dagen. Dan moet je weer die afstand nemen. Ook in onze dagen. Zelfs misschien in onze kringen. Kan de Heer fictief rondlopen. En je kan hem niet herkennen. Omdat je te druk bent met het herkennen. Met het duiden van de symptomen in de wereld. Het duiden van de verschijnselen. Dat je bezig bent met alles om je heen. Met het weer. Met alle dag. En de Heer zegt, geveinsde, want daar houd je je wel mee bezig. En je verwacht dan een teken van de Heer vervolgens. Maar gij kunt de tekenen der tijden niet onderscheiden. Want dan gebeurt er iets en dan vallen mensen gelijk om. Dan zijn ze niet nuchter ineens. Dan weten ze niet wat er gebeurt. Terwijl alles voorzegd is in het woord. En op het moment dat het nu rommelt in het Midden-Oosten, dan zou je niet bewogen moeten worden of verschrikt. Dan zou je moeten weten dat die dingen moeten gebeuren. En dat het nog veel erger wordt. Dat is waar de Heer continu op wees. Nou, en als je daarna nog een hobby hebt om het weer te bestuderen, prima. Maar hij geeft de weerlichten. En hij zegt dan in vers 4, om het even af te maken. Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Dat waren de Joden. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En hen verlatende ging hij weg. Nou, en wat was het teken? Jona, die kwam terecht in de vis. Hij was verborgen. En pas daarna werd hij openbaar. Het zou 3 dagen duren. En dat moet je in verband brengen met de profetische tijd. De Heer die zou verdwijnen. De ware zoon van de duif. De ware Jona. En hij is in de vis. Hij is verborgen. Maar die vis spreekt over onze dagen hoor. Want toen Jona in die vis was, was het een levende vis. Dat is gewoon de gemeente. En daar spreken die dagen over. En dat is het teken van Jona. Het koninkrijk zou verborgen zijn, maar pas in de toekomst openbaar worden. Dus wil je het weer bestuderen? Nou, dat is mooi. Maar het beter is om de tekenen en de symptomen en de verschijnselen in het woord te bestuderen. En daar de conclusies uit te trekken. Want dan ga je de tekenen der tijden herkennen. Dan ga je herkennen wat de Heer in zijn schepping doet. En dat staat ver boven alles wat je hier om je heen kunt doen. Nou, dan ga ik weer terug naar Zacharia. hoofdstuk 10. Want de Heere maakt dus de weerlichten. En let erop, het betekent niet dat de Heer dus bepaalt of morgen de zon schijnt of niet. Ik heb niet het idee dat de Heer daarmee bezig is, dat laat hij. Maar waar het met de schepping naartoe gaat, ja, dat bepaalt hij. En dat staat vast. En hij zal hun regen genoeg geven. Dat staat al vast. Voor een ieder kruid op het veld. En hoewel eerst in algemene bewoordingen werd gesproken over de regen die zou komen, het regent over iedereen, wordt hier een persoonlijke nood gegeven. Er zal genoeg zijn voor een ieder kruid. En dat is belangrijk ook om te beseffen. Alhoewel het volk Israël in de toekomst deel krijgt in het algemeen aan het nieuwe verbond, zal het individueel gelden en zal dat woord in individuele harten geplant worden, zoals het nu in onze eigen harten geplant wordt. En wij zitten hier met elkaar in dit zaaltje als uitbeelding van de grote gemeente voor de troon der genade. Moet je ook nooit vergeten, dat is waar het werkelijk om gaat. En niet eens alleen maar in onze dagen, maar alle dagen sinds de opstanding van Christus. Want dat is de gemeente. Maar dat woord wordt in onze individuele harten geplant. En er is groei voor een ieder van ons. En er is genoeg. Er is genoeg, staat hier. Dat geldt ook voor ons. En daarom zegt Jacobus, daar sluit ik dit vers mee af. Laten we even naar Jacobus gaan. De brief van Jacobus. In vers 1. Hoofdstuk 1. Vers 21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ik ga daar nu verder niet op in, maar dat heeft te maken gewoon met de bekering van de oude mens. Niet dat je jezelf verbetert, maar dat je je afkeert van de oude mens. Van je oude denken. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Nou, er wordt dus ook gelijk gezegd hoe dat werkt. Door het woord ontvangen met een zacht gemoed, met een gelovig hart, dat in u geplant wordt, het welk u zielen kan zalig maken. Want waar dat woord in ons hart terechtkomt, zal er conceptie plaatsvinden. Zal er groei plaatsvinden. En dat heet in de praktijk het zalig worden van de ziel. Dat heeft met onze praktische levenswandel te maken. En dan worden wij daders des woord. Dat is wat het woord doet. Dat is geen theorie. Daar ga je in wandelen. Maar dat is vers 12. Of vers 22, sorry. En die spade regen die komt ook in deze brief voor. In hoofdstuk 5. Want dit wordt gesproken dus in de eerste plaats tot gelovigen in Christus. En als wij dan in onze dagen zouden wandelen, met dat woord in onze harten geplant, dan staat er zo zij dan, vers 7 van hoofdstuk 5, langmoedig, geduldig, een lang gemoed, broeders, tot de toekomst des Heren. Hou vol. En we zongen voorafgaande aan de opening van het woord over die toekomst des Heren. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands. Langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en de spade regen zal hebben ontvangen. Ja, en zo zijn we weer terug bij Zacharia. De Heer geeft de regen en hij zal het doen regenen. Alleen dat gaat door lijden heen. En dan kom ik ook bij vers 2 gelijk terecht. Want daar staat, want de terafiem spreken ijdelheid en de waarzeggers valsheid. De waarzeggers zien valsheid en zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid en daarom zijn zij henen getogen als schapen. Maar zij zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Kijk, die regen zal komen. Maar tot op heden zijn het schapen die verstrooid zijn zonder herder. En de oorzaak van hun verstrooiing wordt hier aan het begin van vers 2 gegeven. Namelijk dat zij zich richten op andere goden, de terafim. Dat zij zich richten op ijdelheid, op waarzeggers die valsheid voorbrengen. Waarzeggers die ijdele dromen verklaren. Heb jij wat gedroomd? Wat zou dat betekenen? Ja, wij zijn nuchtere Nederlanders. Maar ik zal straks nog laten zien dat dit wel degelijk ook dichtbij komt. Het volk Israël vertrouwde op alles behalve op de Heer. En dat is ook wat in Matteüs 16 dus naar voren kwam. Ze vertrouwden op de weerlichten, maar niet op de Heer. Geef ons een teken, geef ons een trucje, doe nog eens wat. Maar eigenlijk richtten zij zich tot de Heer alsof de Heer zo'n waarzegger was. Ik weet niet, ik ken ze alleen maar van films. Maar dan ga je daar zo'n caravan binnen en dan zit er iemand met zo'n bol. En ja, dan denk ik altijd van, nou ja, het zal wel. Maar er zijn er legio die daar dus op vertrouwen. Die hun leven in afhankelijk stellen van wat een ander ze vertelt. Komt dat al dichterbij? Ze stellen zich in afhankelijkheid van wat een ander ze vertelt. Ja, dat is namelijk wat een mens doet. Dat doet hij van kinds af aan. Vertrouw op wat een ander ze vertelt. Nou, als je dat dan toch doet. Ja, een mens is van nature eigenlijk een gelovige. Hij staat open voor wat een ander vertelt. Want hij kan niet zelf iets tot stand brengen. Maar dan zouden we toch op de Heere vertrouwen. Op het vaste en getrouwe woord. Dat is het enige waar je op kan bouwen uiteindelijk. Maar het volk Israël deed dat niet. Zij vertrouwden dus op deze ijdele zaken, deze afgoderij, deze lege dingen. En de terafim worden hier genoemd. Ja, dat is een beetje een vaag iets. Het komt waarschijnlijk van het Hebreeuwse rafa, wat genezing betekent. Terafim, rafim. Genezing, maar dat is discutabel. Dit is niet iets wat een uitgemaakte zaak is. Wat wel bekend is van terafim, dat het een soort beeldjes of een beeld is, een soort talisman, wat mensen vroeger in huis hadden. Nou, sommigen hebben het nog steeds in huis. Ze noemen het ook huisgoden. En de terafim kon je vervolgens om raad vragen of om genezing bidden. En dan had je een beeldje en daar kon je op vertrouwen. He, Heer, geef ons een teken. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Zij vroegen de terafim om raad, om genezing. Maar de terafim worden ook in verband gebracht met de familierechten. Het was eigenlijk een soort afgodsbeeld van misschien van goud of iets. Dat blijkt uit opgravingen. Maar daarmee, als je dat in je huis had, dan had je ook de familierechten. Want waar de God in huis was, daar was het hoofd van de familie, zeg maar. En daar heeft het ook mee te maken. Maar in het algemeen wordt er negatief over gesproken in de Bijbel. En de verklaring is natuurlijk logisch. Er is geen genezing buiten Christus om uiteindelijk. Je kunt je wel wenden tot de terafim. Je kunt wel om raad gaan vragen. Maar als je werkelijke genezing zoekt, als je werkelijke raad vraagt, dan zou dat niet buiten de Heer omgaan. Nou, en zo wordt er hier bijvoorbeeld dus ook in Zacharia 10 over gesproken. Het feit dat ze zich daar juist toe richtten en daarop vertrouwden, leidde ertoe dat ze geen ware herder meer hadden. En dus verstrooid raakten als een kudde schapen zonder herder. Maar het wordt op de achtergrond in de Bijbelse context ook positief toegepast, de terafim. En dat is altijd een beetje een lastig iets. Zoals de regen een positieve kant heeft en een negatieve kant, is dat met de terafim ook. Letterlijk is het negatief. Letterlijk is het een afgod. Letterlijk is het fout. Maar dat was het gouden kalf ook. Een afgod, fout. Maar op de achtergrond vinden we een rijke symbolische boodschap sprekend over Christus. Maar een gouden beeld, wat tot oordeel was voor het volk, vermalen moest worden en opgedronken moest worden. Het moest van binnen zijn, verborgen. Het goud moest van binnen zijn, Maar zo wordt de heerlijkheid nu ook aan ons bewerkt in het verborgene, in onze aardevaten. En ik ga niet verder op die geschiedenis in. Het is een prachtige geschiedenis die zijn eigen tijd verdient. Maar zo blijkt dat negatieve geschiedenissen, en de Bijbel staat vol met negatieve geschiedenissen, toch een positieve keerzijde hebben in de typologie. Wat dacht je bijvoorbeeld van de geschiedenis van Hosea? Je kunt, ja, in onze dagen, je kan toch moeilijk zeggen dat dat een heel positief iets was, dat hij naar de markt moest om een boer te kopen en het een en ander te doen. Dat kun je toch. Of Simpson, die met zijn ezelskaken het een en ander tot stand brengt. Nou ja, uit elkaar haalt. Dat is toch allemaal niet positief? Ik denk gelijk aan heel veel voorhuiden. In Genesis, ook al niet al te best. Maar op de achtergrond wordt er iets verteld. En daarom moet je die geschiedenissen onderzoeken. Nou, en dat is met de Terafim ook zo. Want, ja, ik ga ook echt niet al die schriftplaatsen af hoor, maar in Genesis 31, laten we daar dan even heen bladeren. Waarom steelt Rachel de Terafim? Dat hoort toch niet? En ze komt er nog mee weg ook. En ook dit is weer zo'n geschiedenis waar je langer bij stil zou moeten staan. Maar er staat in Genesis 31, vers 19. En dit is aan het einde van de periode van Jacob bij Laban. Daar staat: Laban nu was gegaan om zijn schapen te scheren. Dus Laban was er even niet. En zo stal Rachel de Terafim die haar vader had. Dus Rachel steelt de Terafim. Ja, Laban had de Terafim. Die Laban waar Jacob juist naartoe moest. Gek hè? En zij steelt de Terafim. Zij ontvreemdt de Terafim die haar vader had. En Jacob ontstal zichzelf. Hij ontstal zich aan het hart van Laban de Syrië, overmits hij hem niet te kennen gaf dat hij vlood. En hij vloot en al wat het zijne was en hij maakte zich op en voer over de rivier en hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead. Nou, je zou zonder te ver in deze geschiedenis nu te verzanden moeten weten dat de Terafim niet slechts negatief is. Letterlijk kun je zeggen, ja, dat was niet goed van Rachel. Zij ontvreemd iets wat van haar vader was. Maar ja, zij was blijkbaar van hetzelfde laken en pak als Jacob. Want die deed toch precies hetzelfde. Ten eerste ontstal hij zichzelf, staat er. Hij smeerde hem ook stiekem. Hij ging weg bij Laban, zoals hij wegging bij Esau en bij Isaac. Hij deed het precies weer. Jacob deed het twee keer en Rachel doet hetzelfde. Maar als je weet dat de Terafim spreekt over de familierechten, dan weet je wat Rachel daar doet. Zij gaat weg, de erfenis wordt verzameld en de rechten worden meegenomen. En om een heel lang verhaal kort te maken, want dan moet je echt langer bij stilstaan, de 10 stammen blijven met niks achter. Jacob gaat weer weg en hij neemt alles mee. En dat spreekt ook over onze dagen. Hoe de gemeente verzameld wordt, hoe het gelovig overblijfsel verzameld wordt uit de volkeren, maar de volkeren zullen zelf met niks achterblijven. De rechten worden meegenomen. En waar de Terafim letterlijk spreekt over een afgod en slecht is en negatief, en waar de daad van Rachel slecht is en negatief, blijkt dat het toch zonder consequenties is, want later haalt Laban haar in en gebeurt er verder niks. Nou ja, er wordt nog om gevraagd in vers, wat is het, 32, hè? Bij wie gij uw goden vinden zult, laat hem niet leven. Het zijn toch goden. Onderken gij voor onze broederen wat bij mij is en neem het tot u, want Jacob wist niet dat Rachel de zoon gestolen had. Maar Jacob wist wel wat de betekenis was van de Terafim. Want met de erfenis werd eigenlijk de verborgen Christus meegenomen. Want dat is de erfenis. De Terafim op de achtergrond is niet louter negatief. Nou, Het hoort bij deze geschiedenis, bij de geschiedenis van Laban, waar Jacob op een zijspoor terechtkomt, sprekend over de verborgenheid. En hij is daar 20 jaar en hij verzamelt zijn erfenis niet bij Esau. De erfenis die hij van Esau ontvreemd had, hè? Dat is de erfenis van Israël, maar die wordt bij Laban verzameld en daarna keert hij weder, maar ze nemen de terafim mee. Ja, er zit nog veel meer aan vast. Ze is ook nog ongesteld. Maar dat is ook weer voor een andere keer. En dan, daar ga ik nu niet naartoe, want dat vergt echt te veel tijd. Maar lees dat zelf maar eens na. In Richter hoofdstuk 17 en 18 heb je een merkwaardige geschiedenis, waar het gaat over het geboorterecht van Efraïm. En daar vinden we ene Micha, en die blijkt ook een terafim te hebben. Nou, en als je die geschiedenis leest in dit licht, dan wordt het een stuk duidelijker. Maar daar gebeuren zulke aparte zaken, dat zou nu te veel tijd vergen om op in te gaan. Ik blader nog wel even naar Hosea 3. Hosea hoofdstuk 3. Oeps. En dat is een bekend hoofdstuk. We hadden het er al eventjes over. Maar, nou ja, een bekend hoofdstuk eigenlijk niet, maar het is een hoofdstuk wat eigenlijk over onze dagen spreekt. En in Hosea 3, daar moet Hosea zijn vrouw terugkopen, maar er is geen gemeenschap nog. De staat en de Heere zeiden tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Israël wordt gereserveerd als volk, maar er is nog geen gemeenschap. Het is aan de dagen voorafgaand aan de wederkomst waarin gemeenschap zal plaatsvinden. En ik kocht ze voor mij voor 15 zilverlingen en een gomer gerst en een halve gomer gerst. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst en zonder offer. Dit is de huidige tijd waarin het volk Israël is zonder koning, zonder vorst, zonder offer. Er is ook geen tempel, die is verwoest. En zonder opgericht beeld en zonder efod, de priesterkleding, en terafim. Terafim? Ja. Maar in dit geval is het gewoon het beeld Gods. En verwijst het dus naar de ware Christus. Waar die vele beeldjes een beeld zijn van afgoden, is er natuurlijk één ware. Nou, en die geeft werkelijk genezing. En dat is wat terafim is. En daar zou men op gericht zijn. Maar in onze dagen zijn zij zonder. En letterlijk is het dus nogmaals negatief, maar op de achtergrond niet. En dan kom ik eigenlijk in onze dagen terecht, omdat we via Hosea 3 daar zijn. En dan denk je van, ja, maar wij hebben helemaal geen beeldjes. Wij hebben schoenen. Wij hebben geen beeldjes. Wij doen daar niet aan. Wij zijn nuchtere urkers. Nou, ik woon ook op een eiland. Dus ik ben ook nuchter. Maar terafim is niet anders dan therapie. Dat is hetzelfde woord. En dan komt het ineens dichtbij. Toch? Terafim, dat is hetzelfde woord. Ja, dat komt van het Grieks inderdaad. En dat is ergens om raad vragen. Voor heling, voor genezing. En bij alles wat ik ga zeggen, let op hoor. Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Ja? Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Dat doe ik ook. Maar wat ik probeer te zeggen is, waar stel je werkelijk je hoop op uiteindelijk? Alles wat wij hier doen namelijk is symptoombestrijding of gaat om tijdelijke zaken. Ik bedoel, je kijkt uit bij het oversteken om niet overreden te worden. Daarom doe je dingen. Om een gerust en stil leven te leiden, om te kunnen groeien. Maar er zijn vele mensen die hun hoop en zaligheid stellen in de hand van anderen. Zij laten zich leiden. Zij gaan in therapie om raad te krijgen hoe zij bij de eindstreep kunnen komen. En dat is in het algemeen wat de wereld doet. Zij vertrouwen op alles, op van alles en nog wat, zonder de werkelijke therapeut om raad te vragen. En dan heb je dus geen beeldje nodig. Het is gewoon om je heen. Het is in je eigen huiskamer wat dat betreft. En ja, ik hoop dat je dat je niet alles dus wegstopt. Van, dat was vroeger zo. Dat waren van die culturen. Daar zijn wij overheen gegroeid. Wij zijn nu beschaafd en we zijn ontwikkeld enzovoort. Nou, vergeet het maar. Het zit in onze huiskamer. Het komt binnen. Het zijn de boeken in je slaapkamer, bij wijze van spreken. Waar vertrouw je werkelijk op? En dat is eigenlijk het verband waarin het Nieuwe Testament erover spreekt. Bijvoorbeeld in Colossenzen 2 vers 8. Daar blader ik even heen. Ik denk dat ongeveer de arts, dat is ongeveer het hoogste beroep, het hoogst haalbare in deze wereld. Dat is bijna goddelijk. Want je geneest mensen. Maar zij genezen geen mensen. Zij stellen uit. Je gaat misschien wat minder snel dood. Dat is eigenlijk wat het is. Maar werkelijke genezing, dat is alleen bij de Heer. En nogmaals, ik ga ook naar de dokter. Als ik een pijntje voel. Ik bedoel, het maakt het leven makkelijker. En we mogen blij zijn in Nederland dat er zo'n systeem is dat het zo makkelijk gaat. Je moet nu wel iets langer wachten, in ieder geval in Strijden. Met al die vragen die je eerst krijgt. Maar er zijn ook landen waar je gewoon aan de kant van de weg wordt gegooid. Zoek het maar uit. Ik bedoel, het is een zegen dus, wat dat betreft. Maar Colossense 2 zegt, in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. En dat is waar het om gaat. Laat je niet meeslepen. Het gaat er niet om dat wij onze hopen vervolgens opstellen, alsof dat ons leven kan brengen. En hoe ik er zelf tegenaan kijk, ik dank de Heer er gewoon voor. Maar dat doe ik ook voor mijn eten. Terwijl ik weet dat Nathalie het heerlijk bereid heeft. Maar we danken de Heer ervoor. Nou, dat is precies wat het is. Laat je niet als een roof meevoeren. Laat je niet meeslepen door de filosofie. Wat is dat? Menselijke wijsheid. En dat is dus ijdele verleiding. Naar de overlevering der mensen. He, wij hebben dit ontwikkeld. Wij hebben dit gestapeld, deze kennis. Wij weten nu dit, wij weten nu dat. Maar het is ijdele verleiding. En het leidt naar de eerste beginselen der wereld. Het leidt naar hier en nu. Het leidt naar het oude leven, naar de oude mens. En niet naar Christus. En dat is waar het om gaat. En dat zouden we als wetenschap tot ons moeten nemen. Dat is het begin van wetenschap. De vrezen des Heren, wetende dat het bij hem begint. Hij beschikt over de schepping en hij geeft de weerlichten. En dan is de rest gewoon genade. Als je tijd van leven hebt, dank de Heer ervoor. Als je gezond bent, dank de Heer ervoor. Gaat het niet goed, dan kun je groeien in geloof. Dan kun je versterkt worden en vertroost worden. Dan is er een taak voor een ander juist. Want we staan dan niet alleen. De Heer gebruikt alle dingen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat is wat telt. Heb je hem lief? Dat vroeg je ook aan Petrus. Nou, kijk dus uit voor die filosofie. Laat je niet meeslepen. En juist in onze dagen worden we gebombardeerd met informatie. Ja, het zit zo. We weten nu dit. En dat kan allemaal niet. Enzovoorts. Nou, ik ga door naar 1 Timotheus 6 vers 20... Zo zie je dat we lang niet alle versen gaan bespreken. Want Timotheus, een vertrouweling van Paulus. Hier spreekt Paulus niet meer tot grote groepen mensen, maar juist degene in die groepen die willen groeien, die daadwerkelijk ook willen wandelen waardiglijk de Heer. die ook daadwerkelijk willen dienen binnen de gemeente. En Timotheus was er zo een. En hij zegt, o Timotheus, vers 20, bewaar het pand u toe betrouwd. Nou, even zonder verdere toelichting, dat pand is gewoon de bediening die hij heeft gehad met betrekking tot het woord. En in het algemeen is het pand het woord wat we hebben ontvangen. Oh ja, ja, dat is de Heilige Geest in dat opzicht, want het is een levend woord. Maar dat zouden we bewaren, daar zouden we in wandelen. Niet weggooien. Bewaar het pand u toe betrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Nou, dat is gewoon Zacharia 10 hoor. Wij zouden ons ook niet mee laten voeren en mee laten slepen. En ons richten tot de terafiem. En richten op de weersomstandigheden en van nou, hè, wat kan ik er hier uithalen? Nee, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Zijn wij dan haters van kennis? Mogen wij geen technologisch inzicht verwerven? Nou, ik ben zelf ingenieur, ik vind het prachtig allemaal. Puzzelen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom waar stel je je vertrouwen op? Wat is je gerichtheid? In de wetenschap van, nou ja, alles gaat hier toch voorbij. Nou ja, dan is het fijn als het wat makkelijker gaat. Maar als het gaat om wat is waarheid, ja, dan zouden we een afkeer hebben van wat de boodschap is die de wereld te brengen heeft. Want met al die wetenschap die naar voren wordt gebracht, hè, die leuke ontwikkelingen, komt vaak ook een leer mee. En daar zouden we een afkeer van hebben. Want dan blijkt dat er geen plaats is voor God. Dan blijkt dat er plaats is voor de mensen en de mens centraal wordt gesteld. Als de hoogste vorm van evolutie. Maar zo werkt het niet. Dat is niet wat die verschijnselen allemaal zeggen. Wij danken de Heer ervoor. En we hopen dat we mogen wandelen, dat we mogen groeien in de tijd die we hebben. En dat is waar Timotheus ook ja, op wordt gewezen. Ook in zijn dagen was er filosofie. Ook in zijn dagen was er wetenschap. En het zag er anders uit. Maar het was hetzelfde gedachtegoed. Nou, en als laatste dan 1 Korinthe 1 vers 20. Vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden, Paulus, om te dopen, al deed hij dat wel af en toe, maar om het evangelie te verkondigen. En dat is niet slechts de boodschap tot redding van zondaars in de wereld, op het sinaasappelkistje in de stad, maar dat is het evangelie aan gelovigen. Dat ze niet slechts kind van God worden, maar dat ze ook opgroeien tot volwassenen. En dat doet hij niet met wijsheid van woorden, want dat is in de wereld belangrijk. Klinkt het goed? Is het politiek correct? Je kunt tegenwoordig aan ChatGPT alles vragen. En let erop, je krijgt antwoord. Maar het is wel een politiek correct antwoord. Het is een uitgebalanceerd antwoord waarin degene die bepaalt op de achtergrond op welke kant het opgestuurd wordt. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Maar Paulus zegt, nee, ik spreek niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Ik wil een beroep doen op het kruis van Christus. Ik maak een einde aan de hoogmoed en de wijsheid van de oude mens, zegt hij. Ik doe slechts een dom beroep op het kruis van Christus. Want zo wordt er naar gekeken. Dwaasheid. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaat dwaasheid. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dat ze denken, arme stakker, geloof je daar nog in? Maar ons die behouden worden is het kracht Gods. Niet een kracht Gods, het is de kracht Gods. Wij leven vanuit die kracht. En een ieder van ons, hoop ik, weet wat die kracht inhoudt. Je kan het een ander niet bewijzen, maar je leeft eruit. Ons hoeft het niet bewezen te worden, want wij weten dat van binnenuit. En dat is hoe het werkt. Het wordt van binnenuit levend gemaakt. En van binnenuit bewijst het aan ons. Wij weten dat we kinderen Gods zijn. is namelijk kracht. Maar voor de buitenstaander is het dwaasheid. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Want het lijkt allemaal heel wijs en verstandig buiten. Maar Paulus zegt, waar is dan de wijze? En ook na 2000 jaar, waar is dan de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Laat maar zien hoe het zit dan. En nog steeds weten ze het niet. Ja, dat weten we nog niet. Wetenschap gaat niet om antwoorden, het gaat om de zoektocht. Allemaal mooie praat. Maar God heeft de wijsheid deze wereld dwaas gemaakt. Ze komen niet tot antwoorden. En op het moment dat er een antwoord klinkt, dan is het zo van ja, dit is zo. Waarom slapen wij? Omdat we moe zijn. Nou, en dan komt er een beter antwoord, een wetenschappelijk antwoord, omdat stofje X, Y en Z actief worden. En dat is evolutionair bepaald. Dat is het ongeveer. Maar met het woord Gods in je hand weet je dat de slaap spreekt over dood en opstanding. Dat is werkelijk waarom de mens slaapt. Je zou moeten weten waarom dingen zo zijn. En dan is het eigenlijk van ondergeschikt belang hoe bepaalde dingen in de chemische processen werken. Hij heeft het wijsheid van de wereld dwaas gemaakt. En de Joden die begeerden een teken, vers 22. Maar de Grieken die zoeken wijsheid. Nou, en zo is het nog steeds in onze dagen. Laat dan zien, is het dan? Geef eens een teken, als God dan bestaat. Of, nou, laten we redeneren. En welke argumenten heb je dan voor dat jouw God bestaat? Laten we eens gaan zitten. Het is altijd die twee uitersten. Terwijl wij gewoon leven in de tussentijd uit de kracht Gods. Want je hebt maar heel kort tijd van leven wat dat betreft. En dan staan we voor de Heer. En dat is waar Zacharia 10 dus ook op doelt. En dan ga ik terug en ik moet toch gaan afsluiten nu. Denk ik. Het is ook warm hier. Nou ja, dan laten we vers 3 en 4 maar een keer voor de volgende keer. Maar zij richten dus... Zij richten met de twee T's zich op de terafiem en op de waarzeggers en op de verklarers van dromen. En daardoor raakten zij de goede herder kwijt. Daardoor raakten zij verstrooid als een kudde zonder herder. Maar er komt een moment, en dat is vers 3, dat de herders, de valse herders, en met name wordt hier gewezen op de leidslieden van het Joodse volk, dat die geoordeeld zullen worden. Dat er een einde zal gemaakt worden aan hun heerschappij. Er komt een einde aan het judaïsme. Er komt een einde aan alle afgodendienst uiteindelijk. En dat is waar Jesaja 11 over spreekt. Daar ga ik nu niet meer op in. Maar op het moment dat daar een einde aan wordt gemaakt, met oordeel, zal hij Juda in ere herstellen. En dan wordt er gesproken hierover het paard zijner majesteit. In Jesaja 9 vers 9 staat dat als de Heere komt, dan komt hij als de koning, rijdend op een ezel. Nou, zonder daar nu op in te gaan, dat spreekt over de gemeente, die ezel. Het kruis op zijn rug. Maar vervolgens wordt Juda in ere hersteld. En dat wordt voorgesteld als een paard, een majesteitspaard. Er staat in het Engels een goodly horse, het goede paard. Maar er staat dus dat Juda in koninklijke ere wordt hersteld en dan zullen zij alsnog heersen met hun ware koning, met hun ware David aan het hoofd. En vervolgens voegt Jozef zich daarbij toe, dat is vers 6. Dan wordt Juda versterkt met het huis van Jozef en zal heel Israël het koninkrijk op aarde uitbouwen. Met de Heer aan het hoofd. Maar tussen de Heer en Israël op aarde bevindt zich de gemeente. Wij zijn de regering van Christus straks. En daartoe worden wij nu opgevoed. En daartoe worden wij nu door onze hoge priester onderwezen. En ook daartoe, heel praktisch, komen wij inderdaad samen rondom dat woord. Om kennis van Christus te vergaren. Om te leren wie hij is. Opdat wij leren wie wij in hem geworden zijn. Zodat volgens vers 12 Israël in de toekomst zal wandelen in de naam van de Heer. Maar dat zouden wij nu al doen. Wij zouden nu al wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En wij zouden wandelen waardiglijk de Here. Want er komt een moment dat wij met Christus geopenbaard zullen zijn in heerlijkheid. En nogmaals, ik denk, ziende op de omstandigheden, dat dat niet heel lang meer duurt. Maar alles moet bij elkaar komen. Het grote plaatje moet kloppen. En zover is het nog niet. Maar we zien langzaam de schaakstukken weer op het bord geplaatst worden. En ja, ik denk dat het mooie tijden zijn. Aan de andere kant hoef je ook niet verschrikt te raken. Het woord spreekt erover. Het woord ligt wat dat betreft vast. De Heer weet wat hij doet. En hij beschikt over het weer. En we zouden hem daarvoor gewoon danken. Laten we dat doen. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dat woord wat van de beginnen spreekt over licht in de duisternis. Dat woord wat wij nu in ons hart mogen laten planten, met zachtmoedigheid, waardoor ook ons hart verlicht wordt en we mogen gaan zien wie u bent. Waardoor we mogen gaan zien wie we in u geworden zijn. Maar waardoor we ook mogen gaan zien wat u doet. Dank u wel dat we vanuit dat licht mogen wandelen. En dat we niet slechts zelf verlicht mogen worden, maar ook mogen zien hoe het om ons heen gaat. Dat we niet verschrikt hoeven te worden, dat we niet angstig hoeven te zijn, maar dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen wandelen. We hoeven ons vertrouwen niet te stellen op het hier en nu. We hoeven ons vertrouwen niet te stellen op de mens, want de mens is van nature onbetrouwbaar. Maar we kunnen terecht bij u, omdat we uw leven hebben ontvangen. Dat leven wat u rijkelijk verleent. Dank u wel dat we met dat leven in ons mogen opgroeien tot zaligheid. Dank u wel dat we uw woord hebben wat voorgesteld als voedsel, wat we mogen eten, waar we u voor mogen danken, maar waar we vervolgens ook door mogen wandelen. Dank u wel dat u ons bekwaam maakt om dienaars te zijn onder het nieuwe verbond. Dat u ons bekwaam maakt om te wandelen waardiglijk de roeping. Dat u ons bekwaam maakt om elkaar te vertroosten en te richten op de genade Gods die er is. Dank u wel dat als we zo leven, dat we ook gericht zijn op uw wederkomst. Op onze toekomstverwachting met u. Dank u wel dat we in deze dagen daar gewoon standvastig in mogen zijn, mogen blijven staan. Wilt u zo met een ieder van ons zijn, in elke situatie waarin we verkeren. En wilt u ons vertroosten met uw woord, door uw geest, om Christus wil. Amen.